gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee P.L.D. Visser. En de schriftlezing is Handelingen 2, de versen 14 tot 21. Mededelingen namens de kerkraad. Voor de slotzang worden twee collectes gehouden. De eerste voor de kerk, de tweede voor de zending. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Voor de dienst zingen we een paar liederen, twee stuks. Ja, de trooster is gekomen en kom Scheppergeest, daal tot ons neer. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
We geloven en belijden dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die uitgestort is en die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente en alle die met ons samenkomen, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. We gaan samen zingen op deze tweede Pinksterdag uit de Morgenzang, vers 1 en 3. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot, voor uw hoede en trouwe wacht, ons weer betoond in deze nacht. Dat is een lied dat in Bunschoten en Hoevelaken niet zonder tranen gezongen zal worden. We hebben gehoord hoe de dood daar gekomen is. Twee jonge meisjes vermoord. We zullen aan ze denken in het gebed. En we beseffen dat het niet vanzelfsprekend is om gezond wakker te worden met al je kinderen bij je in het huis. En dan zingen we ook vers 3 over het werk van de Geest. En we bidden of hij ons leidde en in ons zal wonen. De Morgenzang, vers 1 en 3. We belijden met de katholieke kerk van Christus van alle tijden en plaatsen het geloof met de belijdenis van Nicea Constantinopel. En daarna willen we zingen uit de berijming van het Onze Vader, vers 9. Dus het gebed des Heren, gezang 5, vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heer, die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. Laten we nu belijden met ons hele hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel, en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Laten wij bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u die gesproken heeft op zoveel manieren door de profeten en in het laatst der dagen gesproken heeft door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wij komen eerbiedig voor u. U bent de bron van ons leven, de fontein van alle goeds. U bent zon en schild. U zult genade en ere geven. Heren, wij aanbidden uw naam met onze broeders en zusters elders in deze wereld. De vervolgde kerk. Wij bezingen uw lof met de triomferende kerk die boven het lijden uit is getild en uit de tijd is. Wij prijzen uw naam met alle geslachten die ons voorgingen. Wij prijzen uw naam met Cretenzen en Arabieren, Romeinen, uitlandse Joden. We komen voor u als een volk dat geroepen is uit de grote wereld om u te eren, te dienen, uw woord te horen. Van dat woord moeten wij leven. Of het nu zien of niet zien, ervaren of niet ervaren, uw woord is het woord van het leven. En Heere, laat het ons hart bereiken. Daartoe is toch ook de kerk er, om het woord door te geleiden naar harten van mensen, kerkmensen, maar ook mensen die nog geen christen zijn. We willen bidden of u op dit Pinksterfeest ons wil zegenen met het werk van uw heilige Pinkstergeest, die Heere is en levend maakt. Heere, bij ons is zoveel dorheid, net als een woestijn, die droog zindert onder de zon. Maar als uw geest komt, dan Stroomt er water door de woestijn, water op het dorstige, beken in de wildernis. Het zaad komt tot groei en het draagt vrucht. Laat dat ons leven mogen zijn. Vanuit onszelf kan het niet, lukt het niet, maar uw geest die levend maakt. Laat hij ons hart en leven besturen, vullen, ons in uw dienst nemen en tot zegen stellen van mensen om ons heen. Heer God, we zijn hier samen en we richten ons oog tot u zoals een dienstknecht, een dienstmaagd. Wilt u niet met ons doen naar onze schulden, maar wilt u ons op deze maandagmorgen, deze tweede Pinksterdag, een verrassende, rijke zegen geven. Wees met ieder die niet met ons kon samenkomen, om wat voor reden ook. Zegen ieder die een taak heeft in deze dienst. Zegen uw knecht. Ook hij ziet op u. Wees nabij, zoals u dat slechts kunt. Om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan het vervolg lezen uit de schriftgemeente van gisterochtend. Toen hebben we het eerste gedeelte gelezen uit Handelingen 2. En nu lezen we het tweede gedeelte vanaf vers 14, namelijk tot en met vers 21. De verkondiging van Petrus daar een deel uit, althans. Dus Handelingen 2, vers 14 tot en met 21. En daarna gaan we zingen uit Psalm 99, vers 1, 3 en 8. 1, 3 en 8. God de Heer regeert, beeft gij volken eerst, eert zijn hoog bestel. En ook het derde en het achtste vers. Het is een psalm die Gods koningschap bezingt. En in de verkondiging zullen we ook horen hoe God dat koningschap uitoefent in een wereld waarvan alles gaande is, die ons telkens weer opschrikt, regeert hij met vaste hand. We lezen Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met 21. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven, en tekenen op de aarde, beneden, bloed, vuur en rookwal. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn, dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Zalig ook wie Gods woord hoort, bewaart en doet. De tekst voor de verkondiging van vanmorgen, gemeente, die ik met Gods hulp hoop te doen, is Handelingen 2 en daarvan vers 17, het eerste gedeelte. Handelingen 2, vers 17a, waar we lezen: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Tot zover. We gaan straks na de verkondiging zingen Psalm 102, vers 10 en vers 12, waar we zingen over Gods trouw in de volgende geslachten en ook hoe de volkeren, in vers 12 lezen we dat, samen vergaren zich met zeren erfvolk paren als de koningen zich buigen en hem hun ontzag betuigen. Zo zal het gaan in de laatste dagen, dat volkeren komen en buigen voor de koning van Israël, de Zoon van God. Psalm 102, vers 10 en 12 zingen we na de verkondiging. Gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, als je nadenkt over de tijd waarin wij leven, dan kun je allerlei gedachten voelen bovenkomen. Ik heb gistermiddag ook in de poster over deze tekst gepreekt en toen heb ik het aan de mensen gevraagd: waar denk je aan als je kijkt in wat voor tijd wij leven? En er kwamen heel veel verschillende antwoorden van de mensen. De een zei: het is een tijd die onrustig is. Een ander zei: het is een snelle tijd waarin alles snel lijkt te gaan. Een ander zei: het is een nare tijd, een verontrustende tijd. Anderen zeiden weer: het is een hoopvolle tijd. En zo ging dat maar door. Op allerlei manieren kun je nadenken over de tijd waarin wij leven. Er komt ook heel veel op ons af. Via de media komen alle berichten naar ons toe. Ik verwees al even aan de moord op die twee jonge meisjes in de afgelopen week, afgelopen dagen. En het komt zomaar op je toe en zeker als je wat gevoelig van aard bent, dan kan dat heel diep binnenkomen. En dan kun je tegen elkaar zeggen: waar moet het allemaal naartoe? Wat is het toch voor een tijd waarin we leven? Je kunt er zelfs helemaal neerslachtig van worden en denken: het gaat allemaal verkeerd, de verkeerde kant op. Het gaat verkeerd met het klimaat, want de president van Amerika heeft zich uit dat akkoord teruggetrokken. Het gaat niet goed met de kerk, kun je denken. Je kunt zeggen: het gaat niet goed met de vrede in de wereld, slepende oorlog in Syrië. En je kunt er zomaar helemaal moedeloos van worden en elkaar ook de put in praten. Dat is niet nieuw, want als u iets weet van kerkgeschiedenis, dan weet u wel dat dat in alle eeuwen eigenlijk aan de orde was. Heel lang geleden, in het jaar 410, viel de stad Rome, werd ingenomen door de barbaren, zoals dat heette. En Rome was heel belangrijk voor de kerk. Kerk en Rome waren eigenlijk één, staat en kerk. En er waren veel christenen die daar helemaal moedeloos van worden. Nu zal het wel snel afgelopen zijn met de kerk. En Augustinus schreef toen zijn boek over de stad van God. Niet de aardse stad, niet Rome, niet het aardse Jeruzalem, maar de stad die God bouwt, het hemels Jeruzalem, daar gaat het om. En ik dacht: het is ook juist voor ons die zo kunnen worstelen en lijden met en aan de tijd, goed om nu heel bijzonder op het Pinksterfeest stil te staan bij dit vers. Bij Handelingen 2, vers 17a. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. De laatste dagen. Dat is in de Bijbel een nieuwe tijd. En dat is het thema voor de preek. Pinksteren, de nieuwe tijd begint. Pinksteren, de nieuwe tijd begint. Dat is het thema. En daar stel ik drie vragen bij, drie punten van de preek. Wanneer begint die nieuwe tijd? En wie zorgt dat die nieuwe tijd werkelijk doorzet? En hoe zal die nieuwe tijd beginnen en voortgang vinden? Dus wanneer die nieuwe tijd? Wie brengt die nieuwe tijd? Hoe komt die nieuwe tijd? De laatste dagen. Dat staat in het begin van het tekstvers. En Petrus, als hij zijn preek houdt, dan gebruikt hij daar heel vaak het Oude Testament bij. Want het Oude Testament spreekt over Christus en zijn werk en over God en zijn koningschap. En Petrus citeert dan een tekst uit de profeet Joël. En Joël, die zegt het een beetje anders. Joël, die zegt, het zal zijn in die dag. Die dag. Daarna zal het geschieden, zegt Joël in Joël 2 vers 28, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Daarna, zegt Joël. En Petrus zegt het wat anders. Hij zegt, het zal zijn in de laatste dagen. Petrus geeft er meer woorden aan en breidt het uit. En waarom is dat nou van betekenis? Nou, dat heeft alles te maken met de komst van de Heer Jezus. De laatste dagen, dat zijn de dagen waarin Christus gekomen is, waarin de naam van Christus bekend is gemaakt in deze wereld. Zo was het toch ook al met de voorloper van de Heer Jezus. Wat had Johannes de Doper verkondigd? Hij had verkondigd, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De koning komt eraan. Het koningschap van God komt naar deze wereld toe. Erken God als koning. Word onderdaan van die koning. En bekeer je, want die koning vraagt rekenschap van je. En de Heer Jezus had dat overgenomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan weet ik niet hoe dat in uw oren klinkt, maar het koninkrijk dat nabijgekomen is, dat wil dus zeggen dat alle dingen nieuw worden. Niets zal meer blijven zoals het was. De profeten hadden er naar uitgekeken, Joël, Jesaja. Ze hadden er naar gehunkerd, naar verlangd. Dat die nieuwe tijd zou komen. De tijd van de Messiaanse koning. Dat er nu werkelijk vrede zou zijn. Dat Israël werkelijk bekeerd zou zijn. In plaats van al die afgoden na te lopen. Ze hadden naar gehunkerd. Naar die tijd van het Messiaanse vredesrijk. Dat beer, berin, koe, lam, adder en klein kind in vrede bij elkaar zouden zijn. Zonder dat ze elkaar kwaad zouden doen, zouden verscheuren, zouden vergiftigen. Ze zagen uit naar, zoals we het in de psalmen vaak zingen, over de tijd dat de volken zouden komen naar Sion. En de God van Israël zouden gaan belijden. De volken zullen u belijden. O Heer, en loven uw naam. Zo had het Oude Testament, hadden de profeten uitgezien naar de komst van de grote Messiaanse koning. En toen de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem, ouder werd en zijn werk begon, toen klonk die boodschap. Het is nu. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. God bezoekt deze wereld. God komt reddend ingrijpen. Daar hoort ook bij dat God komt om te oordelen. Oordeel aan de ene kant over zijn vijanden, verlossing van zijn volk aan de andere kant, dat gaat samen op in die eindtijd. De tijd van het Messiaanse vredesrijk. De tijd waarop dat woord klinkt, het koninkrijk is nabijgekomen. En hoe dat precies zou gaan, dat was nog niet helemaal duidelijk. Johannes de Doper raakte in verwarring, want hij had gepreekt, de bijl ligt al aan de wortel. Het oordeel komt. Maar hij zag wel hoe Jezus heil bracht. Hoe Jezus wonderen deed. Maar dat oordeel zag hij nog niet. Hij begreep nog niet goed dat dat oordeel nog uit zou staan. Dat het oordeel nog zou komen. Nou, u voelt wel aan, ik probeer even in het kort iets weer te geven van de verwachting die in de schrift leeft. Dat uitzien vanuit het Oude Testament, dat God eindelijk deze wereld zou bezoeken en dat God dichtbij zou komen, dat God zou oordelen en verlossen en dat hij alle dingen nieuw zou maken. En die laatste dagen, die zijn nou gekomen, al vanaf kerstfeest, maar hier gaat er een dikke, dikke streep onder. Nu Jezus klaar is met zijn werk op aarde en naar zijn Vader is gegaan, nu is het de tijd dat de Geest wordt uitgestort en dat die nieuwe tijd van Gods bezoek aan deze aarde, Gods verlossing, Gods verlossende werk, goed zal beginnen. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees. En wat betekent dat dan voor ons? Dat betekent dus dat wij in de laatste dagen leven. Dat zijn de dagen tussen de eerste en de tweede komst van Christus. En dat wil dus zeggen dat wij naar de tijd moeten kijken door de bril van de Bijbel. Wij leven in de laatste dagen. Dat betekent dus dat wij niet moeten terugvallen op het oude heidendom. U weet dat misschien wel. Onze heidense voorouders die dachten over de tijd als in cirkeltjes. Met de seizoenen die kwamen en gingen, sterven en opstaan, winter en voorjaar, de voortgang van de geslachten, de vruchtbaarheid van de aarde, daar gingen onze heidense voorouders op. In kringetjes draaien. Geen bestemming, geen doel, maar het leven dat stierf en weer geboren werd. Daar ging het onze heidense voorouders over. Geen groot toekomstperspectief in kringetjes. Leven en overleven. En verder niet. Niet van die grote perspectieven. In de tijd van de 19e eeuw had je het historisme. Het zou telkens beter worden. Alles zou beter worden. Vooruitgang, de stoommachine. En meer uitvindingen. Ontdekkingsreizen. De mens zou met zijn verstand, met natuurwetenschap, met wiskunde, met elektronica, met computers, het steeds beter krijgen op deze wereld. En nu? En nu leven we in een tijd waar we het met elkaar als westerse landen niet zo goed meer weten. Waar gaat het eigenlijk naartoe met deze wereld? Waar gaat het naartoe met de geschiedenis? Hoe zal het zijn voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen? Hoe zal het leven op aarde zijn? Klimaatverandering? Oorlogen? We weten het niet meer. En ook in de kerk kunnen we onze eigen gedachten over de tijd vorm geven. Het wordt niks meer met de kerk. Het gaat alsmaar slechter, kunnen we zeggen, in onze negatieve buien. Maar gemeente, laten we dat nou allemaal aan de kant leggen. Laten we nou kijken door de bril van de Bijbel. In onze tijd is het zo dat God die karakteriseert als de tijd van de laatste dagen. We leven in de tijd waarin de naam van Christus weergalmt over de gehele aarde. Wie had het ooit kunnen denken? Toen Christus afscheid nam, naar de hemel ging en zijn 11 leerlingen hem nakeken. Je zou zeggen, wat gaat er terechtkomen van al die grote perspectieven? Wat gaat er terechtkomen van dat reddend ingrijpen van God in de wereld? Wat gaat er terechtkomen van die kerk? Kijk maar, 11 bange mannen. En nu in de 21ste eeuw, de naam van Christus klinkt op elk continent. De laatste dagen. De dagen van de Christusopenbaring. Dat is dus wat aan de orde is. Niet onze gedachten over hoe de tijd in elkaar zit. Niet onze sombere buien. Maar wat God aan het doen is. We leven in de laatste dagen. Waarin de naam van Christus klinkt. Ook in Veenendaal. Ook bij ons. Ook in onze families en in onze gezinnen. Het zijn de dagen waar de profeten naar hebben uitgekeken. Wanneer zullen ze komen? Die dagen, die laatste dagen waarin God deze wereld bezoeken zal. Israël bezoeken zal. De heidenvolken bezoeken zal. En wij mogen leven in die dagen. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. In het Oude Testament was het nog zo heel beperkt. Het werk van de geest eigenlijk beperkt tot profeten, priesters, koningen, enkelingen. Een enkele niet-Jood die erbij getrokken werd. Rut, Rahab, Naaman, een Syrische vrouw. En dat is het wel zo'n beetje. Maar wij mogen leven in de laatste dagen. God bezoekt onze tijd, onze cultuur. En wij mogen erin leven. En wij mogen horen over Christus. Die ons helemaal getoond heeft wie de God van Israël is. Wat een voorrecht. Wat een voorrecht. Wat een reden om met hoop en met verwachting in dit leven te staan. De laatste dagen zijn begonnen. Al vanaf kerst. En ze lopen door tot de grote wederkomst van Christus. Maar wie zal dat dan doen? Wie zal dan duidelijk maken dat Christus deze wereld bezocht heeft? Nou, dat zegt Petrus ook. Ik zal uitstorten van mijn geest. De geest van Pinksteren. Die zal dat doen. De geest. In het Oude Testament heet de geest ook wel de ruach. Dat wil zeggen de adem of de wind. Nou, dat zijn beelden die we kennen, hè? Op het Pinksterfeest in Handelingen 2 klinkt dat geluid als van een geweldige stormwind. Het is de geest die vergeleken wordt met de wind die je niet kunt vastpakken. Je kunt hem niet in een doosje stoppen. Je kunt ook niet precies bepalen waar zijn oorsprong ligt en waar zijn eindbestemming ligt. De wind, die is er. En die doet zijn werk. Die zet windmolens in beweging. Die kan je ondersteboven blazen bij een orkaan. En zo is de geest. Het is de geest die helemaal in het begin al zweefde over de wateren, staat er in Genesis 1. Die broedde op de wateren en levendwekkend zijn werk deed. Er was chaos, maar waar de geest is en waar God zijn woord spreekt, daar komt leven, scheiding tussen water en land. Leven van planten, dieren en mensen. Het is de geest die mensen gaven geeft. Die wijsheid gaf aan de bouwers van het tabernakel om hun werk te doen. Het is de geest, zoals een van de psalmen zegt, die het aangezicht van de natuur vernieuwt in de lente, nieuw leven. Het is de geest van wie de profeet Jesaja zo rijk gesproken heeft. Als hij zegt, Jesaja 44, ik zal uitgieten mijn geest op het dorstige. En dan komt het denk ik wel dichterbij. Want denk nou eens aan zo'n dorre woestijn. Zo'n dorre woestijn was Israël. En zo'n dorre woestijn voelen wij ons vaak. Is er wel leven mogelijk? Is mijn leven niet op veel manieren een woestijnreis zonder water? Dor, er groeit niks. Stenen, stof en een zinderende zon. En dan zegt God, maar ik zal water uitstorten op het droge en op het dorstige. Ik zal mijn geest uitgieten. En Jesaja spreekt er telkens over. In hoofdstuk 44, in hoofdstuk 32, in hoofdstuk 35. De woestijn zal bloeien als een roos. En waar het water komt, daar komt het zaad in de kortste tijd tot ontkiemen en tot bloei. En die dorre, droge woestijn wordt een bloemenzee. En de geuren van de bloemen worden meegedragen op de wind. En je waant je in het paradijs. Dat doet de geest. De geest brengt leven. De geest, nee, niet alleen maar een kracht, een werking. God zelf Hij die woont bij de Vader en de Zoon, die in liefde verbonden zijn met elkaar, die dat goddelijke leven kennen van binnenuit. En hij wordt uitgestort door de Vader en de Zoon naar deze donkere wereld. En hier brengt hij leven. Hier brengt hij waterstromen in ons dorre bestaan. En hier wekt hij nieuw leven. Dat doet de Geest. En in die dagen leven wij. Dat de Geest dat doet. Het is dus niet hopeloos. Het is niet nutteloos om mens te zijn. Om te bestaan. Het is niet leeg. Het is niet ijdel. Om je in te zetten in het koninkrijk van God. Om God lief te hebben boven alles. En je naast als jezelf. Jongelui, laat je dat nooit wijs maken. Door je niet gelovige vrienden en vriendinnen. En medestudenten. Het is de tijd in de wereldgeschiedenis waarin de Geest mensen tot leven brengt. Van dood tot leven. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Het wordt een dal van leven. Van levende mensen. En dat is nu gekomen, zegt Petrus. Die tijd is nu aangebroken. Het is de tijd waarin de Geest werkt. En de Geest, goed, hij is uitgestort als een plensbui. Als de grote waterval, de Niagara Falls in Canada. Die ongelooflijke hoeveelheden water over de rand laten storten. En daar de mensen in verbazing achterlaten. En goed, wij zijn verder. Wij zijn 2021 even verder. Die wilde stroom van de Geest is uitgevloeid in kalme beekjes. Die is langs de reformatie gegaan. Die is ook in onze kerken gekomen. Maar het is water in de woestijn. Het bevochtigt de dorre aarde. En het brengt leven. En het water stroomt nou zomaar langs ons heen. Want waar het woord open ligt, daar is de Geest niet ver weg. De woestijn zal bloeien als een roos. Wat een perspectief. En daar leven wij in. In die tijd. Wat een reden om je handen te vouwen en te zeggen. Lieve Heere God. Lieve Heilige Geest die Heere is en levend maakt. Bevochtig mijn dorre leven. Breng het tot leven. Breng me voor het eerst of opnieuw tot geloof en bekering. Zet me in uw dienst. Neem mijn uren. Neem mijn tijd. Maak mij zo tot uw dienst bereikt. Een bijzondere tijd. De laatste dagen. De Geest is uitgestort. En dan staat er nog wat verder. We hebben gehoord wanneer die nieuwe tijd begint. Nou ja, dat is de laatste dagen. Dat is de tijd tussen de komst en wederkomst van Christus. We hebben gehoord wie die nieuwe tijd dan brengt. Dat doet God door zijn Geest. Maar hoe doet hij dat dan precies? Nou, dat staat er ook in 17a van Handelingen 2. Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees. Op alle vlees. Uitstorten. Dan mag u denken aan die geweldige waterval. Die waterval daar in Canada die ik net noemde. Ik had het voorrecht om daar ooit een keer te zijn. Met mijn gezin lang geleden toen ik daar studeerde in Noord-Amerika. Je staat er met open mond bij te kijken. Hoe is dit mogelijk? Zoveel water. Zo'n diepte. Zo'n hoogte. Wat een geweldig natuurverschijnsel. En God zegt, zo doe ik het nou met mijn Geest. Niet een karig stroompje, maar een geweldige uitstorting. Een geweldige uitstorting. En dat betekent dus dat er genoeg is voor de ganse wereld. Voor de hele mensheid. En dat is ook nog even, daar mag ik misschien nog wel even op wijzen. Ik zal op deze tweede Pinksterdagochtend u niet overladen met allerlei exegese en zo. Maar ik wil er toch op wijzen in Joël 2. Daar zegt Joël in vers 28. Daarna zal het geschieden. Ik zei al, Petrus breidt dat uit. Petrus citeert uit de Griekse vertaling van Joël in de laatste dagen. En dan zegt Joël, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En Petrus citeert het iets anders. Hij zegt, ik zal uitstorten van mijn geest. Van mijn geest. Dus wat we zien in de laatste dagen, dat is nog niet eens de complete geest. Er is altijd meer geest. Het is maar een stuk van wat God uitstort en wat Christus uitstort aan geest in deze wereld. Die geest is onuitputtelijk. En daarom staat er ook in het laatste Bijbelboek over de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Daarmee werd u gegroet aan het begin van deze dienst. 7 geesten, zeg je? Ik dacht dat er maar 1 geest was. Ja, maar voor elk van die 7 gemeenten, de totale wereldkerk, is er genoeg geest. 7-voudig genoeg. Die geest is onuitputtelijk rijk en krachtig. Is als een vuur dat uitbrandt wat niet kan bestaan voor God. Is als een vuur dat verwarmt ons lauwe en koude leven. Is als een wind die ons in beweging zet. Weet te vertalen, zoals we gistermorgen hoorden. Als de grote communicator. En weet ons te bereiken waar we ook zitten in het bestaan. Ik zal uitstorten. God is niet een God van de karigheid. Maar in de laatste dagen blijkt hij een God van overvloed te zijn. Zoals Jezus het gezegd heeft. Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. Niet maar een beetje, maar overvloed. Zo is de God en Vader van Christus. Zo is Christus zelf. Zo is de Geest. En dat wordt nou allemaal uitgestort, staat er, op alle vlees. Maar jongens en meisjes, vlees, ja, daar hebben wij allerlei gedachten bij. Vlees van de slager. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Alle vlees, dat betekent allerlei soorten mensen. Allerlei soorten mensen. Wie je ook bent. Wat je seksuele geaardheid ook is. Of je man of vrouw bent. Of je getrouwd bent of niet. Of je nauwelijks opleiding hebt gehad. Of je bent hoog opgeleid en gepromoveerd. Waar je vandaan komt. Het Midden-Oosten, het Verre Oosten. Nederland, Veenendaal, Groningen. Op alle vlees. En Petrus citeert Joël. Hij breidt dat uit. We hebben dat niet als tekst gekozen. Maar ik lees het toch nog maar even. Uw zonen, uw dochters. De jongelui. De jongelui die aan het opgroeien zijn. Die zich aan het ontwikkelen zijn tot volwassenen. Uw zonen, uw dochters zullen profiteren. Hoe kan dat nou? Dat was in het Oude Testament alleen voorbehouden aan enkele profeten. Jesaja, Jeremia, Amos, Joël. Profiteren. Vol zijn van het werk van God. Ja, jonge mensen zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Alleen profeten zagen dat. Ja, en enkele van de apostelen, Petrus. En Johannes op Patmos. Uw ouderen zullen dromen. Ze zullen inzichten krijgen door dromen, zoals de profeten dat kregen. Ouderen waarvan onze cultuur zegt, je leven is voorbij. Het is een voltooid leven. Misschien moet je er wel een einde aan willen maken. Dat is onze cultuur. Maar de schrift zegt, nee. De ouderen, de oude mensen zullen dromen. Ook zij zijn vol van de geest in de laatste dagen. En zeker profeteren, visioenen, dromen. Dat hoort bij die begintijd waarin de geest als een waterval werd uitgestort. En je ziet het nog steeds gebeuren. Bijzondere tekenen van de geest op het zendingsveld. Bij de vervolgde en verdrukte kerk. Nou, wij zijn denk ik toch in een tijd gekomen waarin de geest met kalme beekjes en stromen door ons leven en kerken vloeit. Misschien moeten we daar wel meer om bidden, vindt u niet? Dat de geest weer wat onstuimiger gaat stromen. Het kan toch, want er is genoeg geest. een onuitputtelijke bron. Geest van hierboven, leer ons geloven. Op alle vlees, op allerlei soorten mensen. Ook die 10% niet-westerse allochtonen die we hier in Veenendaal hebben. Moet u er ook wel eens aan denken? Zoveel moslims hier in Veenendaal. En ook die, dat 2/3 deel van Veenendaal dat eigenlijk niet meer een kerk bezoekt. Daar moet ik ook vaak aan denken. U ook misschien. Zou de Heilige Geest ook hun niet kunnen bereiken in de laatste dagen? Zou de Heilige Geest niet enkelingen of velen kunnen vervullen? En zouden wij daar niet om mogen bidden? En zouden wij daar ook niet ons voor laten inzetten? Voor het werk van zending ver weg. Het werk van evangelisatie en dienstbetoon dichtbij. Op alle vlees. En zo leren we anders kijken. Naar onze tijd. Naar onze cultuur. Nee, wij doen niet mee met de christenen die in het jaar 410 helemaal moedeloos waren. En zeiden, Rome is gevallen, ingenomen door de barbaren. Rome kan de kerk niet meer steunen. En er zit geen keizer meer in Rome die onze kerk geeft wat wij nodig hebben. Geld, opleidingen, bescherming. Nu zijn de barbaren aan de macht in Rome. Nu komt het heidendom weer terug. Nu heeft de kerk geen toekomst meer. Nu valt alles in elkaar. En ik denk wel eens, wij doen eigenlijk precies hetzelfde als de christenen in het jaar 410. Wij zeggen, wordt het nog wel wat met het koninkrijk van God? Wordt het nog wel wat met de kerk? Heeft het nog wel zin om te dienen in het koninkrijk van God? Om in de wijngaard bezig te zijn? Heeft het nog wel zin om mijn leven te wijden aan de studie van de schrift? Of aan de studie van de theologie? Augustinus zei, nee, zo moet je niet denken. Zo moet je niet denken. Want de kerk van God is niet afhankelijk van de keizer van Rome. De kerk van God is niet afhankelijk van de omstandigheden in de cultuur en in de samenleving. De kerk van God leeft in de laatste dagen. En de geest is uitgestort. Het is de tijd van de Christusopenbaring. Het water stroomt langs ons heen, het water van de geest. Lieve gemeente, u gaat toch niet zandzakken om u heen leggen en u afschermen van dat water van de geest. Jij gaat toch niet een terp bouwen zoals onze voorouders dat vroeger deden, een heuveltje. En als het water kwam, het land overstroomde, dan vluchtte je daarop. Dan was je droog en veilig. Je houdt die geest toch niet buiten de deur. Wij bidden u, zei Paulus. Van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Weersta de geest niet. Maar wees bevattelijk voor het werk van de geest. Bid om het werk van de geest. Verwacht het werk van de geest. Want het zijn de laatste dagen waarin de geest is uitgestort. En het zal zijn in de laatste dagen dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Amen. We gaan samen de Heere danken en bidden. We willen, zoals gezegd, opdragen de treurende families van de vermoorde kinderen in Bunschoten en Hoevelaken. We willen ook danken voor onze broeder Koop Budding van het Boompjesgoed, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een ingrijpende operatie. Een long werd weggenomen. En laten we zo samen de Heere danken en bidden. Vader in Christus, wij zeggen uw naam dank. U hebt voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken door de profeten. En u hebt in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dank u, Heere, dat wij leven in de tijd van de Christusopenbaring. De naam van Christus is verbreid geworden op alle continenten. Het heeft ons bereikt, dat evangelie van het koninkrijk dat dichtbij is gekomen, dat reddende ingrijpen van u, u die mensen als onderdanen, meer nog als kinderen in uw dienst neemt, en de schatten van het rijk uitdeelt aan groot en klein, kindschap, vergeving, verzoening, genade, gaven van de geest, hoop, geloof, liefde. Uw schatkamers lopen over en uw geest is onuitputtelijk. En Heere, daarbij willen we het houden. Laat dat onze kijk op onze tijd stempelen, de laatste dagen. Christus, naam, wordt uitgezegd, overal. En Heere, neem ons dan ook in deze laatste dagen in uw dienst, om dat bericht van dat koninkrijk verder te vertellen en in ons leven als een leesbare brief te zijn, zoals daar gistermiddag over gepreekt werd. En Heere, wilt u dan door uw geest ons vastgrijpen en ons onvruchtbare leven bevloeien met levend makend water. Heilige Geest, we hebben u zo nodig. We hebben uw vuur nodig om onze zonde te bestrijden. We hebben het vuur nodig om ons aan te verwarmen vanwege onze koudheid en lauwheid. We hebben de kracht van uw wind nodig, Geest, om in beweging gezet te worden. We hebben nodig dat u ons woorden geeft om te spreken, zoals u dat ook gaf aan de leerlingen en anderen te bereiken. Lieve Geest, u die Heere bent en levend maakt, verlaat ons niet. Kom in ons. Kom over ons. Vervul ons hart. Vervul ons leven. Vervul de kerken waar we een plaats in kregen. Vervul de kerk in Nederland, in het Westen, wereldwijd. Heilige Geest, laat ons niet aan onszelf over. Geef dat wij u niet verdrieten. Geef dat wij u niet bestrijden, u niet weerstaan, zoals eenmaal van de fariseeën en schriftgeleerden gezegd moest worden. Geest van het gebed, leer ons bidden. Geest van de toekomst, laat ons hopen. Geest, laat ons bidden, Maranatha. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Geest die in ons zucht, laat ons mensen van de toekomst mogen zijn. Geen mensen van gisteren, maar van de toekomst. En we prijzen uw naam dat wij dit mogen horen uit de schriften. Dat wij niet wanhopig of moedeloos hoeven te zijn. En hoeven te denken dat de geschiedenis alleen maar rondjes draait. Of onbepaald is. Zonder doel, zonder richting. Neem ons mee in uw grote geschiedenis. En breng ons in uw voleinde rijk, waarin alles zult zijn en in allen. Wees met ieder die lid is van de gemeente, maar misschien nog wel ingeschreven staat, maar niet weet van het werk van de Geest. Bereik hen, o Geest. Wilt u zijn met de inwoners van Veenendaal, die voor 2/3 geen kerk meer bezoeken? Wees met die ruim 6000 niet-westerse allochtonen, vooral moslims, hier in onze woonplaats. Raak hen aan. Laat uw kerk licht zijn, zout zijn. Geen naar binnen gerichte verzameling mensen die bezig zijn om hun eigen geestelijke hachje veilig te stellen en hun eigen kerk op poten te houden, zonder oog voor uw missie, voor uw bestemming, voor uw doel. Geef dat de kerk in Veenendaal ook een getuige mogen zijn. En als het even kan ook mogen samenwerken, samen optrekken. Niet elkaar beconcurreren of bestrijden. Opdat zij één zijn, Vader, en de wereld geloven dat gij mij, dat gij Christus hebt gezonden. Zo bidden we tegen onszelf in. Maar dat is ook nodig. Laat ons vlees sterven en laat onze nieuwe mens leven. We bidden en danken. We danken u heel hartelijk dat onze broeder Budding van het Boompjesgoed thuis mocht komen na een ingrijpende operatie. Wilt u hem zegenen met alle die in liefde aan hem verbonden zijn. Hem verder herstel geven. Hem ook geven te proeven wat we lazen. Dat de ouden dromen dromen. Dat de ouden ook door de geest in dienst worden genomen. Heere, wilt u hem zo mild zegenen. Wees met alle zieken, wiens namen we nu niet noemen, maar die uw zorg en bijstand zo nodig hebben. Wees met hen die in stilte lijden aan een stil verdriet. Wilt u zijn met de nabestaanden van de twee vermoorde meisjes, nabestaanden in Bunschoten en in Hoevelaken. Hun bloed schreeuwt naar boven. Zoals dat ook van Abel het geval was. Doet u recht, Heere. Geef dat de moordenaar of moordenaars gevonden worden. Vertroost u de families die in verdriet gedompeld zijn. Straks zal dat niet meer aan de orde zijn. Als uw rijk in heerlijkheid definitief komt, dan zal de vrede heersen. Zover is het nog niet. We leven een aangevochten bestaan. Maar die kant gaat het wel op. Laat uw koninkrijk komen. Sterk ons, Heere, bij alles wat wij te doen hebben vandaag. Zegen ons als wij nog op reis gaan of familie bezoeken. Geef ons uw zegen als we ons werk weer hopen op te pakken of andere bezigheden die u ons geeft. Heere, wilt u ons dragen en wilt u ons mild zegenen, zoals u dat alleen kunt. We danken u hartelijk voor wat u geeft en gaf in deze Pinksterdagen. Ontvang de eer en de dank die u waard bent. Drie enige God, geprezen zij uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Uw goede geest bestuurt, laat hij besturen mijn schreden. Psalm 143, vers 10. En dan worden ook onze gaven ingezameld met het oog op de zending. Verheft uw harten tot God, ontvangt de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u en jou zijn zegen. Amen.